afkondigingen. Kerkdiensten, volgende week zondag, 12 november DV. 's morgens om 9:30 dominee van Zetten. Er is dan voorbereiding heilig avondmaal. En 's avonds om 6:30 proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang wordt de najaarszendingscollecte van de GZB gehouden. Ten bate van zending in Zuidoost-Azië. De voorzang vanavond is Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeenten, uit de berijmde 10 geboden, het eerste en het tweede vers. Ook in verband met de zondag die aan de orde is uit de catechismus over de 10 geboden en het eerste gebod. En we zingen nu uit de enige gezangen, het eerste gezang, de 10 geboden, vers 1 en vers 2. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 135, het derde vers. Psalm 135, vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en heerlijk God, Schepper van hemel en aarde, de grote Verlosser, zoals u zich bekend hebt gemaakt onder uw volk Israël, en te volle bekend hebt gemaakt in uw Zoon, Jezus Christus, de grote Verlosser, de zaligmaker der wereld. Ook deze avond kom in het gebed voor u. Kom in ootmoed u te eren en te belijden dat u God bent. Wij zijn mensen. En Heer, we zijn met het oog op u, niet alleen kleine mensen, beperkt, afhankelijk van u. We zijn ook zondige mensen. En zo bidden we ook deze avond dat u in genade naar ons omziet. Dat u ons onze schuld niet toerekent. Maar mogen wij pleiten op dat Lam van God, de zaligmaker Jezus Christus, hij die de borg is, die onze plaats wilde staan. En geef dat wij door dat offer op Golgotha gebracht, door dat offer het bloed van de Heer Jezus Christus, rein mogen zijn voor u. Zie ons zo aan in uw genade en schenk dat geloof in onze harten. Dat levende geloof niet zomaar wat godsdienstig gevoel of gedrag, maar die geloofsband aan de Heer Jezus Christus. Dat Hij ons hart heeft. Dat wij onze hoop stellen op Hem alleen. Wilt u dat geloof in onze harten geven, dat ook versterken? Mogen wij zo aan Christus verbonden zijn, ook ieder persoonlijk, in de kerk thuis, dat wij met Hem sterven, dat de oude mens sterft en een nieuwe mens opstaat, dat wij in een nieuw leven zullen wandelen. U bidden we dat u met die bekering in onze harten werkt, met uw Heilige Geest. Juist ook als we de schriften openen en ook vanavond zullen stilstaan bij de geboden van u. Geef dat dat onderwijs uit uw woord tot zegen is. Opdat wij de zonde meer en meer haten. Dat we die mijden. Dat we de zonde ook tegen het eerste gebod zullen ontvluchten. En er een vreugde is in u, een verlangen om naar alle geboden van God tot uw eer te leven. Laat zo deze dienst en de verkondiging van het woord tot zegen zijn in de gemeente, vruchten dragen, opdat wij herschapen als nieuwe mensen, wandelen voor uw aangezicht en dat ons leven tot eer van u zal zijn. We bidden om die zegen. En Heere, dat u ons daarin helpt en leidt met uw Heilige Geest, verstand verlicht en onze harten opent. Wees ons zo nabij. U kent ook de persoonlijke moeiten en vragen die er kunnen zijn in het dagelijks leven, in de dingen die daarin zo op ons pad zijn gekomen. Heer, u kent de vragen en moeiten ook die we kunnen hebben over u, over het geestelijk leven, ons aandeel daarin, onze weg die we moeten gaan. Wilt u ook daarin uw hulp geven, zodat we geen eigen wegen kiezen, maar u gehoorzaam zijn en het oog op de overste leidsman zullen houden. Schenk ook volharding in de gemeente. We bidden van u dat u ook dat met uw geest schenkt en werkt, die kracht geeft om trouw te blijven aan u, aan uw dienst, trouw aan onze roeping in de gemeente, als christen in deze wereld. En Heere, dat we ook daarin uw hulp mogen ondervinden. U bidden we dat u ons land ook gedenkt en dat u ook in ons land geeft dat het evangelie de mensen ook werkelijk zo bereikt dat ze niet alleen maar een vaag idee hebben van het geloof, maar ook zullen horen de noodzaak om Christus te leren kennen, om u te zoeken en ook de vreugde die daarin ligt en de wijsheid en de genade die u hebt voor zondaren die tot u komen. Geef dat het evangelie ook in deze tijd vele harten opent, mensen tot bekering brengt, zowel binnen als buiten de kerk, en u daarin wordt geëerd. U bidden voor onze overheid, zowel op plaatselijk vlak als provinciaal en landelijk. Geef allen die daarin hun taak hebben wijsheid om in alle eerlijkheid, in alle wijsheid te regeren en hun taak daarin in te vullen. U bidden we in het bijzonder, wanneer mensen zich daarin ook willen laten leiden door uw woord, waar christenen zo hun plek innemen en deze taken vanuit die roeping ook vervullen. Schenk hen uw kracht en uw zegen, mogen zij tot zegen zijn. Deze dingen leggen we voor u neer, in ons gebed. En daarbij pleiten we op uw belofte dat u een God bent die hoort. Doe niet met ons naar onze zonden, ook vanavond niet. maar ga met ons om, Heere, en schenk ons overeenkomstig de grootheid van uw genade tot opbouw van de gemeente, tot zaligheid van de zielen en, Heere, dat er veel vrucht zal zijn. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond in de Bijbel uit het boek Jozua. Aan het slot van het Bijbelboek Jozua 24 lezen we de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing vindt u in Jozua 24. En we lezen het woord van God in vers 1 tot en met 18 als volgt. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem. En hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten. En ze stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. Ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen, maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron. En ik trof Egypte met plagen, zoals ik in het midden van het land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee. En de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. Toen riepen zij tot de Heere en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. En hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond een bode en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken, maar ik wilde niet naar Bileam luisteren. Daarom zegende hij u steeds weer. En ik redde u uit zijn hand. Toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. Net als de Amorieten, de Ferezieten, de Canaanieten, de Hetieten, de Girgesieten, de Hevieten en de Jebusieten. Maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Heer, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen, want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vader uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heer heeft al die volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen. Want Hij is onze God. Tot zover de schriftlezing. Vanuit de Heidelbergse Catechismus is vanavond zondag 34 aan de beurt. Zondag 34. Als leidraad in deze leerdienst. En we zullen de vragen en antwoorden nu lezen. Hoe luidt de wet des Heeren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo volgen alle 10 geboden in de catechismus. En wij lezen verder bij de volgende vraag. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God moeten gedragen. De tweede, wat we onze naasten verschuldigd zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzegging, superstitie, oftewel bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijd en ontvlucht. En de enige ware God op de rechte wijze leer kennen, op hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, en hem met mijn gehele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat, dan dat ik in het minste of geringste zijn wil overtreed. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem, iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Tot zover zondag 34. We zullen zo stilstaan bij de 10 geboden en in het bijzonder het eerste gebod. In de preek letten we eerst op de aanspraak, dus hoe de Heere God hier de mensen aanspreekt, de aanspraak. Ten tweede het gebod, in het bijzonder de betekenis, de uitleg van het eerste gebod. En ten derde de bevrijding, hoe dit gebod ook een bevrijding is. Dus 3 punten, ten eerste de aanspraak, ten tweede het gebod en ten derde de bevrijding. We gaan zingen van Psalm 146, de versen 2, 3 en 8. En uw gaven worden ingezameld in de collecte. En vervolgens zullen wij zingen van Psalm 146, de versen 2, 3 en 8. Gemeente, wanneer iemand voor het eerst in de kerk komt en 's ochtends de 10 geboden hoort lezen, die zal toch vreemd opkijken van de inleiding daarop. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte heeft geleid. Uit Egypte? Wat hebben wij hier met Egypte te maken? Wie de Bijbelse geschiedenis kent, die kan deze woorden plaatsen. Het volk Israël was weggetrokken uit de slavernij in Egypte en ze waren aangekomen bij de berg Horeb in de Sinaï-woestijn. En daar sprak God uit een donkere wolk tot de Israëlieten. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar wacht eens. Dan is dit een bevel voor Israël. Andere volken hadden andere goden. Elke stam of elke stad vereerde wel haar eigen godheid. Maar de Heere heeft met Abraham zijn verbond opgericht en met zijn nageslacht, met het volk Israël. En zo spreekt hij hen aan. Ik ben de Heere, uw God. En dan volgt na die inleiding het eerste gebod. U Israël, u zult naast mij geen andere goden hebben. Ja, zo zou je de conclusie kunnen trekken. Dat de wet specifiek gericht is en gegeven is aan het ene volk Israël. Zonder dat het van kracht is voor andere volken, zonder dat het zou gelden voor u en voor mij, wanneer wij niet van Abraham afstammen. En als je verder denkt, zou je kunnen vragen, hebben wij het als kerk wel goed begrepen? Wanneer wij iedere zondagochtend hier dat eerste gebod ook lezen, hier in de christelijke kerk in Nederland, alsof dit gebod zou zijn bedoeld voor iedereen. Ja, wanneer we er zo over nadenken, dat zou ik mooi aansluiten bij een opvatting uit onze eigen tijd, die zegt, laat ieder toch zelf weten welke God hij wil dienen. Ja, wie er dan voor kiest om te geloven in de God van de Bijbel. Ja, die moet daar natuurlijk ook wel naar leven. Maar eigenlijk zijn die 10 geboden toch alleen bedoeld voor Israël. Is dat zo? Nee. Nee, dat zou een misverstand zijn. Zo is het niet. En het is daarom niet een misverstand dat we in Nederland ook lezen uit het Oude Testament. En dat we iedereen zouden willen voorhouden dat ze de Heere moeten dienen. En dat wij alleen deze God mogen aanbidden. Want de Heer, de God van Israël, is ook de God van de ganse aarde. En de Bijbel, die laat daar geen misverstand over bestaan. Deze Heer is tegelijk de God van hemel en aarde. Hij is de schepper van alles wat er leeft. En die andere goden, die zijn niets. Die andere goden, zo zeggen ook de profeten en de psalmen, ach, die kunnen niet horen, die kunnen niet spreken, die kunnen je niet helpen. Maar de Heere, dat is de levende God en Hij is de koning boven alle volken en daarom moet alles iedereen hem eer. Hij is God. En niemand meer. En elk schepsel is hem gehoorzaamheid verschuldigd. En daarom kan hij het vragen van iedere mens. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen andere God dienen behalve mij. En juist in de 10 geboden ligt de goede wil van God uitgedrukt. De goede wil van God voor elk mens. En natuurlijk is het waar dat de Heere ze eerst voor Israël op een rij heeft gezet. Op die 2 stenen tafelen. Dat zijn 2 platte stenen. En inderdaad, zijn stem heeft geklonken in de taal die zij konden verstaan. De Israëlieten. Die stem heeft geklonken in woorden die toen voor hen duidelijk en begrijpelijk waren. Ja, dat is waar. God sprak dit gebod eerst tot dat ene volk. En zij mogen als eerste een bijzondere zorg ervaren van de Heere, want ook dit gebod is hen ten goede. Ook in dit gebod spreekt zijn liefde. Zoals ik vanavond ook wel duidelijk hoop te maken. Dat het zorg en liefde van God is. Dat hij dit gebod geeft. Voor dat volk daar bij de Sinaï is er een, je zou kunnen zeggen, een extra reden om dit gebod te onderhouden. En voor ons als kerk is er ook zo'n extra reden. Dus aan de ene kant, deze wet geldt niet alleen voor het volk van God, maar voor hen toch wel met een extra motief. Wat is dan die extra reden? Nou, die blijkt uit de aanhef van de wet. Want de Heere begint met wie hij zelf is. Met wie hij is voor dat volk daar in die woestijn. Hij is hun bevrijder. Hij is hun machtige verlosser. Ik ben die God die u uit het slavenhuis heeft gered. En u het er zo voor staat, mag ik, zegt de Heere, het u in het bijzonder op het hart drukken. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vanuit die verlossing, vanuit die bijzondere relatie, vanuit dat verbond met God, het verbond van God met Israël, daaruit krijgen de geboden een extra diepte. Om de lading van deze wet goed aan te voelen, gemeente, moet het volk weten wie er spreekt. Hij is die God die hun ellende in Egypte heeft gezien. Hij is die God die heeft gedacht aan zijn belofte aan hun vaderen. Hij is die God die hen heeft gered daar uit hun onderdrukking. Ja, gered uit de dood. Dat arme, onderdrukte slavenvolk. Dat heeft hij lief gehad. Dat heeft hij tot het zijne gemaakt. Het is die God die de farao 10 heeft geslagen en toen zijn volk door de Rode Zee heeft geleid. Het is die God die hen dagelijks het manna geeft. Het is de God die water uit de rots deed stromen. Ondanks hun murmureren. Ondanks hun ongeloof. Maar hij is geduldig. Hij is goede tier. Hij is genadig. Hij is trouw. Hij is het die nu zegt: ik wil bij u geen andere goden meer zien. Is dat goed? Mag hij daarop rekenen? Er is toch alle reden om bij deze God te blijven. alle reden om van geen ander ooit meer te willen weten dan alleen deze Heer, deze God. Zou u dat nog willen? Een ander? Uit de schriften hebben we Jozua 24 gelezen. Wanneer Jozua het volk Israël aanspoort om alleen de Heere te dienen en om de andere goden weg te doen, dan heeft hij hen er ook eerst uitvoerig aan herinnerd wat de Heere voor hen heeft gedaan. Daar begint Jozua in dat hoofdstuk mee. Hij spreekt in de naam van die God die Abraham heeft geroepen, die Mozes en Aaron naar hen toe heeft gezonden. Die God die de Israëlieten heeft verdedigd tegen de vijanden. Het is de God die dat goede land hen heeft geschonken en die de vloek van Biliam omdraaide in de zegen. Nu mogen ze genieten van de vruchten van Canaan. Zullen ze dat niet vergeten? Zullen ze nooit vergeten hoe goed de Heere voor hen is? En daarom dien de Heere, zo zegt Jozua, doe die vorige goden weg. Kijk er niet meer naar om, maar aanbid de Heere oprecht en trouw. Ik ben, zo begon de Heere te spreken. Hij sprak daar bij de Sinai, in zijn hoge majesteit, vanuit de donkere wolk, omringd met bliksem en donder. En dan toch ook zo persoonlijk, ik ben, God komt daarin nabij, ik ben uw God. Hij legt genadig daarin de verbinding. Ik ben de Heere, uw God, die u heeft uitgeleid. Dat is zijn liefde die je spreekt. Dat is zijn vrije, dat is zijn verkiezende liefde dat de Heere dit volk heeft verlost. Dat hij het nu aanspreekt en dat hij van hen vraagt wederliefde. Dat hij van hen vraagt dat ze hem vertrouwen. Dat ze hem gehoorzamen. Eerst zegt God wie hij is. Ik ben. En wie God kent, ja, die kan hem vertrouwen. Die zal het van harte toch wel nazeggen. Ja, Heer. Ja, u alleen. U alleen, geen andere goden. U heb ik lief, boven alles, boven iedereen. Heel mijn hart is voor u. Uit dankbaarheid. Op die plek staat het ook in de catechismus. In het stuk van de dankbaarheid. En op die plek staat het ook in de geschiedenis van het volk Israël. Bij de dankbaarheid na de verlossing. Op die plek staat het ook in die woorden, in het getuigenis van Jozua. Vanuit de verlossing en alles wat de Heere voor hen heeft gedaan. Nu Heere alleen. En vandaag maakt God zich bekend in het evangelie. Vandaag maakt hij zich bekend in zijn Zoon, Jezus Christus. U vindt hem in de woorden van de schrift. Je leert hem kennen. Terwijl je luistert naar de prediking. En wij horen het ook Jezus zeggen, ik ben. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. En kijk toch hoe hij zijn leven geeft. Aan het kruis. Daar op Golgotha, daar zegt God in zijn Zoon, zie, ik ben uw verlosser. Ik ben uw heil alleen. En dan komt het erop aan. Dat die genade je hart bereikt. Nu komt het erop aan dat je oren ervoor open gaan. Open voor hem. Dat je begint te zien wie hij is voor u, voor jou. En dat je hart verbrijzeld raakt. Verbrijzeld onder zijn woord. Onder zijn liefde. En wie door Christus dan die enige God ook zo leert kennen. Ja, dan mag je hem ook gaan vertrouwen. Dan zul je hem ook lief hebben. Dan wil je toch ook geen ander meer. U bent mijn Heer. U bent mijn God. Wie in de Zoon gelooft. Ja, zegt Christus, die is ook werkelijk vrij. Dat heeft hier ook mee te maken. Wie in de Zoon gelooft, die is vrij. Je wordt door hem bevrijd, verlost van de macht van de zonde, verlost uit de greep van de Satan, uit de banden van de dood. En dan is er alleen nog hij, deze God, die regeert. Geen ander meer. Oftewel, laat nergens anders, laat niets anders je hart nog veroveren. Laat niemand anders je nog in zijn greep krijgen. Geef alleen God je vertrouwen, je diepste vertrouwen. Geef alleen aan deze God die je in de Heer Jezus Christus mag leren kennen. Geef alleen deze God je grootste liefde. Geef hem alle roem, alle eer. Stemt u daar ook van harte mee in? Dat u zegt, ja Heer, ja graag. Voor mij geen God buiten u. En vertel mij dan. Vertel mij hoe ik u zal dienen. Want dat gebeurt toch in de opstanding van een nieuwe mens. Dat je gaat zeggen, vertel mij Heer, hoe ik u kan dienen. Ik zou graag het goede doen. Zoals u het wilt. En daarom vraagt een christen in zondag 34 ook naar de wet. Vertel me, wat zijn de 10 geboden van de wet des Heren? En hoe kunnen we die verder indelen? Hoe kunnen we die samenvatten? Leer mij erover. Vraag 93. Begint het uit te leggen. Het eerste, om het samen te vatten, die wet, om dat in te delen. Het eerste, hoe wij ons jegens God zullen gedragen. En het andere deel van de wet, het tweede, dat gaat over de verhouding met onze naast. Dus tot God en de naast. Daarover gaan alle geboden. In die hele wet van God gaat het dus altijd ook om een ander. En dat zijn niet alleen maar andere mensen, onze naasten. Dat is ook die gans andere. God. God zelf. In elk van de geboden gaat het wel hoe je staat in verhouding tot anderen, tot God en je naast. Leer het ons, Heer. Wij weten niet meer vanzelf hoe wij hem eren. Dat mogen we gaan leren uit zijn wet. Zo komen we bij het gebod. We hebben eerst gelet op de aanspraak die we horen. Ten tweede letten we op het gebod. En nu leert het eerste gebod ons dat we alle afgoderij moeten mijden en ontvluchten. Wat is afgoderij? Luidt vraag 95. Nou, dat iets komt in de plaats van God of naast de enige ware God. Dus de plaats in je leven die God moet vervullen, die plaats die geef je aan iets anders of aan iemand anders. De mens die moet altijd wel iets najagen om zich gelukkig te voelen. De mens die moet toch altijd wel iets hebben om gelukkig te worden. En wat is dat dan? Nou, de een die probeert het met geld en goed. De ander zoekt het in de liefde. Een volgende jaagt naar roem, dat maakt hem blij. Of hij voelt zich de man als hij zakelijk veel succes heeft. Maar het is iets wat uw bestaan zin geeft, wat het waardevol maakt. Bijvoorbeeld dat je heel veel werkt. Of misschien voor een ander dat u zo'n prachtig huis en zo geweldig modieus alles is ingericht heeft. Dat maakt u tot uw God. Dat maakt je gelukkig. Of je denkt dat tenminste. Het is een namaakgod. Het kan ook je scherpe verstand zijn. En je denkt daar alles mee te kunnen bereiken in deze wereld. Als ik zo wat voorbeelden noem. Dan zijn het eigenlijk veel mooie dingen. Mooie dingen die God u schenkt. En zo kun je nog verder gaan. Het kan ook seksualiteit zijn. Gezondheid. Je kinderen. Maar nu maak je het zo belangrijk dat je hele leven ermee staat of valt. Als het moet. Of je er steeds meer voor op. Wat zou het kunnen zijn? Wat dreigt het te zijn? Voor u, voor jou. Ja, de meest vereerde afgod in deze wereld lijkt toch wel de mammon te zijn. Dat is de god van het geld. Geld en goed, euro's. Lees u het maar bij de profeten, lees u het bij de Heer Jezus zelf, dat hij erover spreekt, of bij de apostelen. Allemaal waarschuwen ze voor bezit, de rijkdom, als een afgod. Hebzucht. Het grijpt je vast. En voor velen is het toch zo. Dat we gerust en vrolijk zijn. Zolang we dat maar hebben. Zolang we dat maar kunnen vasthouden. Het geeft ons een gevoel van zekerheid. We voelen ons er iemand mee. Ja, je kunt er ook veel mee voor elkaar krijgen. Je kunt er ook altijd druk mee zijn. We kunnen druk zijn met onze bezittingen, met je auto of met je huis, met je tuin, met de laatste mode. En zo lopen we voortdurend het gevaar dat het komt te staan in de plaats van de enige ware God. Het zijn op zichzelf vaak zegeningen. Dingen die God ons heeft gegeven. En toch maakt de mens er een afgod van. De een doet het van dit en de ander doet het van dat. En het verovert je hart. Het krijgt je in de greep. Het wordt je steeds meer waard. Het is eigenlijk je leven geworden. Ja, vroeger maakte men een beeld. En zo'n afgod kreeg een naam. Baal bijvoorbeeld. Of Kamos. Wodan. Nou, zulke namen die zijn allang voorbij gegaan. Wat heeft de mensen van nu in de macht? Misschien een mooi en gezond lichaam. Daar doet men toch alles voor. Er is een hele cultus ontstaan en het mag wat kosten om maar een mooi en gezond lichaam te hebben en te houden. Hoeveel offer je daarvoor op? Zeker. Voor gezondheid. Mogen we heel dankbaar zijn. Ook weer iets. Een goede gave van God. Maar is dat alles? Moet dat u nu tot een gelukkig mens maken? Heb je er een afgod van gemaakt? Onze talenten? Onze goede resultaten? Wat kunnen we trots zijn op onze prestaties? Misschien wel onder een dekmantel van zogenaamde bescheidenheid. Maar we voelen ons er zo gelukkig mee. Iets komt te staan. In de plaats van God. Dat je niet met God zo gelukkig bent, maar daarmee. En zo gaat het leven in je hart, dat iets, dat krijgt het zwaarste gewicht. Het geeft je zekerheid, het geeft je een idee van veiligheid. Het is je vreugde geworden, je grootste vreugde. En dan gaat het ook bepalen wat je doet. Dan gaat het ook bepalen welke keuzes je maakt. Het krijgt je in zijn macht. De Heere waarschuwt ervoor. En hij spreekt u en mij aan in dat eerste gebod. Onderzoek toch uw hart. Wat verdringt de Heere van zijn plaats? Wat zit er nu in de weg voor een hartelijke liefde tot hem? Ja, wie het elders zoekt, wie andere goden achterna loopt, die pleegt overspel. Want de Heere God, die moet de enige zijn. Het is net als in een liefdesrelatie, in een huwelijk, dat is exclusief, daar mag geen ander tussen zitten. En zo spreekt de Heere ons aan. U moet bij hem zijn, met uw blijdschap. U moet bij hem zijn, met uw problemen. U moet bij hem zijn, met uw hart, met uw liefde. U moet bij hem zijn, met uw hoop. En als je het ergens anders zoekt, uw heil. Dan is dat overspel. Het gaat hier over de liefde. Het is de liefde waarmee de Heere ons aanspreekt. En weet u wat hij dan eigenlijk zegt? Hoor eens, zegt de Heere tot zijn volk. Ik ben uw God. Ik ben uw verlosser. En kijk me eens aan, Israël. Geen ander, hè? Geen ander. En zo klinkt ook hier in de gemeente zijn woord. Ik ben uw God, zegt de Heere. Ik ben uw zaligmaker. En kijk me eens aan, zegt de Heere. U, kijk me eens aan. Geen ander, hè? Geen ander in mijn plaats. Geen ander. Niets wat voor mij in de plaats komt. Voor de liefde van uw hart. Dat is het gebod. We komen ten derde bij de bevrijding. We hebben gelet op de aanspraak. Ten tweede het gebod. En ten derde de bevrijding. Inmiddels is duidelijk dat de Heere hier zijn volk aanspreekt vanuit zijn liefde. Het gaat hem in het eerste gebod juist om de verhouding dat die goed is en dat die goed blijft. Dat hij de eer, de plaats krijgt die hij waard is als God. Maar bovendien bevrijdt hij ons daarmee ook van vreemde machten. De Heere die heeft het volk verlost uit de slavernij en hij brengt het met zijn geboden niet opnieuw onder een nieuw juk als een nieuwe slavernij, waarin ze het zwaar zullen hebben, als een diensthuis, maken wij ervan, van de wet, dat we gevangen raken in wetten en regels, dat het een last zou worden. Maar zo heeft de Heere zijn wet niet gegeven. Hij geeft het als een licht op ons pad. Hij leert u te leven met hem. Te leven in vrijheid met God. Een leven waarin je het juist goed zult hebben. Ja, er is zoveel te volgen in deze wereld. En ook de jongeren die komen dat overal tegen. Er is zoveel wat je toch kunt volgen. Er zijn idealen. Er zijn machten, er zijn idolen, de goden, ieder zijn ding. Er is zoveel om na te jagen. Om alles voor over te hebben, om je hart op te zetten. Al die dingen die doen allemaal een beroep op je. Ze roepen als het ware, let toch op mij. Ze willen een beslag leggen op je hart. Ze willen een beslag leggen op je tijd. Ze leggen beslag op je geld. Er is zoveel dat je aandacht vraagt. Wie volg je dan? Waar ga je in mee? Nu eens met deze trend, dan weer met die subcultuur. Of dat nieuwe gebeuren. Je probeert misschien aan alle kanten wel wat mee te pikken. Eigenlijk best vermoeiend. Vermoeiend om dat allemaal maar te volgen. Verwarrend. Het stelt teleur. Vroeg of laat, echt. Het stelt teleur. Deze wereld met alle pracht en praal. Het zal je leeg laten. En nu hoor je vanavond deze boodschap. Dien de Heer. Laat Hij jouw God zijn. Verwacht je heil van Hem. Laat Hij nu het hoogste woord in je leven krijgen. De beslissende stem in je hart. Jozua deed het ook. Hij was vastbesloten. Op zijn oude dag, na een veel bewogen leven. Wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. En dan zit je goed. Dan zit je goed. Want deze God, dat is toch een machtige verlosser. En deze God, Hij helpt je uit je ellende. Hij zal je vrijmaken. Hij zal je doen leven voor nu en voor eeuwig. Deze God, die bewijst je zijn liefde. Het is de Heer. De Heer. De Vader van de Heer Jezus Christus. Kijk toch wie Hij is in de Bijbel, in jouw leven. Wie Hem heeft, die is zalig te prijzen. Die is welgelukzalig. Als de Heere nu tegen jou en mij zegt. Je moet geen andere goden hebben. Dan is dat tot ons heil. Want al die andere goden, al die andere machten die aan je proberen te trekken en die over je proberen te heersen, die je leven willen bepalen, die moet je niet hebben. Als God moet je ze wegdoen. Het zijn slavendrijvers. Het zijn onderdrukkers. Uiteindelijk zullen ze je kapot maken. Ze laten je dood liggen. Die moet je niet hebben. En nu zegt de Heer, ik wil ze ook niet zien in je leven. Let nu maar op mij. Ja, in zekere zin zijn dat ook geen goden. De Heer alleen is God. Hij is toch de eeuwige. Maar die andere goden, dat zijn meer machten. Het is dat wat je in de greep houdt. Het is dat waar je ook van alles voor doet. Het wordt wel duidelijk bij een verslaving. Ja, een verslaving, dat is toch ook een macht in je lijf. Waar je alles voor doet. Maar die macht, die maakt je niet werkelijk gelukkig. Je zit eraan vast. Je bent er een slaaf van geworden. Nou, zulke goden, die moet je niet hebben, zegt de Heer. Verslavingen komen veel voor. Voor de omgeving zijn ze lang niet altijd zo zichtbaar. Als iemand verslaafd is aan de alcohol, aan gokken, verslaafd aan internet, het trekt je helemaal mee. En dat zijn de machten die je dan gaat dienen. En die machten die willen je niet meer loslaten. Je raakt eraan vastgekluisterd. Nu daarom zegt de Heere zo nadrukkelijk. Ik ben uw God. En die ander, die moet je niet dienen. Die andere machten, die zullen je slopen. Als een verslaving iemand van u te pakken heeft. Belijd dan uw schuld voor God. Zoek bij hem bevrijding. Zoek hulp, breek daarmee. Zodat de Heer weer uw God zal zijn. De catechismus noemt ook occulte machten. Tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, het aanroepen van heiligen, het aanroepen van geesten. Ja, dat oefent ook een duistere macht uit op mensen. Eerst lijkt dat aantrekkelijk. Je bent nieuwsgierig. Maar wat geeft het? Het geeft angst. En het grijpt je vast. Dus het is uit liefde dat de Heere zegt: laat je er niet mee in. Blijf er vandaan. Mijd het, vlucht daarvoor weg. Het zijn goden die je zullen binden. Verwacht je heil nu alleen van de Heere, want dan ben je vrij. Het gaat er, de Heere, in dit gebod dus om, dat de relatie met Hem goed zal zijn. En dat Hij ons hart heeft, dat Hij ons hart houdt. Dat Hij ons vertrouwen heeft, dat Hij onze liefde heeft. Heere die zegt: ik ben de Heer, uw God. Je mag geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus laat u door hem regeren in ootmoed. Dat u zich aan hem onderwerpt in lijdzaamheid, in geduld. Dat we buigen voor zijn woord. Dat we ons onderwerpen aan zijn beleid. Dat we gehoorzaam zijn aan zijn geboden. Dat zal een goed leven zijn. En dat is genoeg. Om naar hem te luisteren. Ons door hem te laten regeren. Eén God is genoeg. Beter gezegd, deze God is genoeg. Want het is een goede Heer. Hij is immers een genadige koning. Hij is een almachtige vader. Hij is een eeuwige schuilplaats. En daarom buig voor niets en niemand anders dan voor hem. Het volk Israël leefde in een wereld met veel goden. Ja, er waren de goden uit het geboorteland van Abraham. De Israëlieten die wisten van de goden uit Egypte. Ze maakten kennis met de goden van de Canaanieten. Welke goden vinden ze aantrekkelijk? Waar zullen ze nu eigenlijk ontzag voor tonen? Jozua liet een waarschuwing horen. Jozua zegt: gedenk hoe de Heere u heeft verlost. Gedenk hoe Hij u dit goede land heeft gegeven. Doe alle andere goden weg. Dien de Heer. Nee, Jozua laat de keus niet open. Dat is wel eens een misverstand bij dit hoofdstuk. Bij de bekende teksten uit het hoofdstuk. Jozua laat de keus niet open. Het is een misverstand. Alsof Jozua alle mogelijkheden naast elkaar legt. En alsof hij het volk er helemaal vrij in laat. Alsof hij zegt: nou, kies nou maar wie u dienen wilt. Die kun je kiezen en die. Hij laat het niet open. Zo staat het er niet. Er is maar één goede weg. Er is één God die het waard is om te dienen. En Jozua zegt in vers 14: dien de Heer. En doe die andere goden weg. Dien de Heer. Dat is duidelijke taal. Alleen, dat gaat verder. Alleen, ja, als u dat niet wilt. Alleen als dat kwaad is in uw ogen, ja, dan kies dan maar wie u dienen wilt. Die oude goden van vroeger, van uw voorvader, of de nieuwe goden van de Amorieten, dan blijf je bij de tijd. Dan doe je mee in de wereld, maar eigenlijk haalt het niet veel uit. Er is keus te over. Maar aangaande mij, zegt Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat doet u? Wat doe jij? Ja, er wordt telkens weer aan je getrokken. De wereld longt naar uw hart. Maar de Heere spreekt u aan. Zondag aan zondag. Hij spreekt u ook vanavond aan. En hij doet het uit liefde. Hij doet het ontdekkend. En in zijn woord kijkt hij je aan. Alsof hij zegt: zit het goed tussen ons? Zit het nog goed? Of moet er iets weg? De Heere spreekt u aan. Ik ben de Heere, uw God. U hebt toch geen ander, hè? Geen ander. Geef mij uw hart. Geef mij je vertrouwen. Geef mij je gehoorzaamheid. Is er iemand die op twee gedachten hinkt? Ja, nu eens de Heer. En dan weer de wereld. Vandaag het een, morgen het ander. Je weet wel dat je daarmee vastloopt. U kunt niet en God dienen en de mammon. De Heere, die zal het niet dulden. Hij zal dat niet toelaten. Hij alleen. Laat dat zo zijn, gemeente, bij een ieder van ons. Eén God. Genoeg aan hem. Alles in hem. U hebt het gehoord vanavond, het is zijn liefde. Dat hij dat zegt. Geen ander, niets tussen u en mij. Dat eerste gebod. De Heere wil uw hart. Helemaal. En dat is geen verlies. Nee, dat is juist de redding. De redding van uw ziel. Want deze God, hij alleen, hij is onze zaligheid. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 81, de versen 11 en 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer. En deze God die zegt ook tot ons, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, om mijn trouw verbond al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 11 en 12. Laten wij danken en bidden. Heere, eeuwige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, één van wezen, vol van heerlijkheid en zaligheid, u die gesproken hebt door de profeten en de apostelen, u die in uw Zoon bent gekomen naar deze aarde, u bent God en niemand anders. U bent de Heiland, u alleen. U komt alle lof en dank toe, alle eerbied, alle gehoorzaamheid, alle vertrouwen. En wij willen ook vanavond u danken dat u zelf dat ook wekt met uw woord. Als u zo spreekt, als we mogen horen van uw liefde, van uw zorg voor uw volk Israël, voor ons. Heren, als wij onder de indruk mogen zijn van die grondeloze liefde voor verloren zondaren, dat alles wat ons ontbreekt, u schenkt op het gebed naar uw trouwverbond, ja, dan wekt u zo met uw woord en geest toch ook de liefde in ons hart, dat we het gaan beamen en zeggen, ja Heere, u bent onze God en u willen wij dienen. Laat dat diep in ons hart liggen. Wilt u ons daarbij bewaren, ons ervoor behoeden dat wij van die weg afdwalen. We belijden het, dat wij zo makkelijk worden meegetrokken door de zichtbare dingen van deze wereld, door alles wat er zo mooi is in dit leven. En Heere, dat is in veel gevallen ook van u, dat het mooi is dat u ons mooie dingen geeft, vreugdevolle dingen, dat die veel voor ons betekenen. Maar wilt u zo met uw woord ons hart vervullen, dat u toch ook altijd daarboven blijft staan en dat wij ook weten in leven en sterven en wat ons ook overkomt, dat onze zaligheid bij u ligt. Dat onze redding ligt, vast ligt in de rots van ons behoud, Jezus Christus. U danken wij voor uw woord. We bidden dat u in deze week en ieder van ons nabij bent. Schenk u hulp in het dagelijks werk. Kinderen en jongeren op school, wilt u hen daarin ook zegenen. In hun schoolwerk, in hun persoonlijke ontwikkeling, in hun contacten die ze mogen hebben, in de wereld waarin zij vandaag de dag leven, geef Heere dat ze daarin ook u mogen dienen. En dat ze de liefde van Christus ook voor hen persoonlijk mogen kennen. We bidden dat u ook uw hulp en leiding geeft wanneer er moeilijkheden of spanningen zijn in hun huwelijk of op het werk. Geef daarin wijsheid. Geef Heere dat we niet in verzoeking het verkeerde doen, maar dat wanneer we beproefd worden, juist het oog op u houden en uw woord in ons hart en als leidraad op onze levensweg. U bidden we dat u omziet naar de noden die er in de wereld zijn, waar mensen zijn getroffen door rampen, door armoede of honger. Schenk ze u hulp en geef dat de hulp die ook geboden wordt door mensen onderling tot hun zegen zal zijn, dat Heere, ook daarin uw goedheid zal blijken. U bidden we voor mensen die gebukt gaan onder oorlog of vervolging of dictatuur. Wilt u hen helpen en ook daar geven dat er vrede en vrijheid voor hen zal komen. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u ook onder dat nageslacht van Abraham met uw Heilige Geest werken en geven dat ook velen uit Israël de Heer Jezus Christus zo mogen leren kennen als hun zaligmaker, hun Messias, hun koning en hem leren dienen. We bidden dit en we vragen dat u naar ons luistert uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Psalm 97, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.